In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zien wij de 35e psalm, de verzen 9 en 13. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk, uw majesteit, de erkentenis van mijn hart bewijzen. Ik zal u voor aller ogen prijzen, dat zij dan die mij zondereen vervolgen, om mijn tegenheen niet juichen, nog in hun waan op mij hun schimpende ogen slaan. Laat vromen, juichend allen tijd, om mijn gerechtigheid verblijd, die lust die mij vernooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God, hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag, uw recht, uw lof, de ganse dag, de verzen 9 en 13 uit de 35e psalm. nu met elkander belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de zendbrief van Petrus. Zijn eerste zendbrief, tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemen nu 1 Petrus 2. De versen 1 tot en met 12. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel, en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaadoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking. Zie, geliefde, van wat we nu lazen uit de eerste zendbrief van Petrus. Als Petrus daar schrijft, wat nu degene zijn aan wie God zijn genade verheerlijkt heeft. Wie degene zijn die in de vreze des Heren wandelen. Wie degene zijn die nu waarlijk christen zijn. Dan schrijft Petrus hier in zijn brief, dat zijn degenen die zijn een uitverkoren geslacht, ze zijn een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En als David het inleeft, wat dat nu is, in de vreze Gods wandelen, waarlijk een christen zijn, dan, en dat hebben we met elkander gezongen, dan is het de begeerte zijns harten, dat nu zulken ieder die u vreest, zich tot mij keer, die kundig is in uw getuigenissen, maak dat mijn hart oprecht, uw lessen eer, dat niets die ooit uit mijn ziel moog wissen. Dan leeft ook David in het waarachtig christen zijn, het leven door het geloof uit een ander. Dat is door het geloof leven uit Christus. En dan zegt de onderwijzer, en dat gaan we nu met u in deze uren overdenken, dan zegt de onderwijzer in de catechismus, in de 12e zondagsafdeling, in antwoord op de 32e vraag, zondag 12, de 32e vraag, daar vraagt nu ook de onderwijzer, maar waarom wordt gij een christen genaamd? En dan luidt dat zo kostelijke antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, omdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offer en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Kom, bidden we nu de Heeren om zijn onmisbare zegen bij de overdenking van dit woord. Want ach, lieve Heeren, wat zijn we toch altijd diep afhankelijk van de bediening uws heiligen geestes. En zo gij uw dierbare geest onthoudt, ach Heeren, dan is toch dit woord een reuken des doods ten dode. Want dan zal dat woord eens veroordelen. Maar schenkt gij uw heilige geest bij dat woord, dan is het een reuken des levens ten leven, u verheerlijkend en zielenzaligend. En daarom buigen wij ons in deze uren neder voor uw heilig aangezicht. En wij smeken u, Heere, wat gij in uw vrijmacht onthouden zoudt, onthoud toch die levenwekkende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening van uw heilige geest ons niet. Maar mocht gij geest des vaders en des zoons ons in de waarheid leiden, uw woord is de waarheid, opdat de waarheid ons vrij mocht maken. Hoe hebt gij eens zelf gebeden, verheerlijkte koning uw duur gekochte kerk, nu zijnde aan s vaders rechterhand, hoe hebt gij gebeden in uw omwandeling op aarde, in de laatste uren, voor uw bittere strijd, heilige vader, heiligse, in uw waarheid, uw woord is de waarheid, en u smeken wij u, mocht ons in dat woord willen leiden, en mocht dat woord door uw heilige geest voor ons verstand verklaard en ons hart toegepast worden, opdat het woord nederwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Dat we de kracht van dat woord in ons hart en leven mogen kennen. En het nu maar niet alleen zingen met de lippen, maar het beleven en verstaan en ervaren met het hart. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op het pad dat mij het donker doet opklaren. Als dat woord ons vanavond spreken gaat van wat nu een waar christen is, Heer, die is uw zalving deelachtig, omdat hij een lidmaat van u, o Christus, is. Een waar christen is dus een mens die het eigendom van u, o Christus, is geworden. Ach, menig hart dat van verre staat, menig schuchter hart, Heer, vreest wel eens. Want dan zegt het, ach, wist ik dit, kon ik het door het geloof eens omhelzen. En toch zal het goed liggen, ook in die schuchtere van verre staande, vaak ter nedergebogene, bestreden en geslingerde harten. Dan zal het toch in die zielen zo liggen, Heer, dat een ieder die u vreest, zich tot mij keer. Heer, dat ik in u gevonden mag worden, dierbare Christus, dat ik uw eigendom mocht zijn in het leven en in het sterven. Ach, die zielen openbaren toch in beginsel dat ze buiten u niet kunnen leven, dat buiten u voor hen de dood is, Heer. En ach, nu smeken u, mocht geen die harten het geloof eens willen versterken, Heer, opdat daardoor de hoop levendig mag worden in het hart en in de liefde geworteld en gegrond. Ze eens in vrijheid toch mochten getuigen, dierbaar Christus, dan mag ik toch geloven van u geen vreemdeling te zijn. Hoe kunnen ze zich openbaren als christen, Heer, die uw naam bekennen, al is het vaak met vrezen en beven, maar ze beleiden uw naam. Ze komen toch voor uw naam uit, Heer. Ze betonen het vaak, al is het weer in zonde, in ongerechtigheden, in gebrek. Maar dat ze zich toch als een levend dankoffer u willen offeren. En als koningen strijden met een vrije conscientie, een onbevlekt conscientie tegen de zonde, de duivel en de wereld. Ach, wij bidden u, Heere, waar uw woord ook vanavond zo strikt persoonlijk op ons aankomt. Hoe staat het nu met u? Wat zijt ge nu? Hebt ge de naam dat ge leeft, maar zijt ge dood? Wat een ontzaggelijk oordeel hebt gij eens gesproken, verheerlijkte Christus, over alle diegenen die zich wel met de naam sieren, maar die de daad missen, die geen lidmaat van u, o Christus, zijn, en daarom de zalving van uw heilige geest missen. Ach, wij bidden u, wil het dan nog eens heiliger aan die onbekeerde harten, jong en oud, groot en klein. Ach, Heer, maak nog eens waarachtige christenen. Dan worden ze toch uitgedreven uit de stad des verderfs. Uitgedreven uit al wat geen God en Christus is, om in u gevonden te mogen worden. Ja, alle schade en drek te leren achter, om de uitnemendheid der kennissen van u, o Heer Jezus Christus. Want hoe arm is toch een mens die inderdaad geen lidmaat van Christus is en dus nog voor eigen rekening leeft, geen God voor zijn hart en geen borg voor zijn schuld heeft. En we vliegen daarheen. De tijd is zo kort en de eeuwigheid is zo lang. O God, bekeer nog eens, waarom Curtis, gij wil er toch om verzocht worden van den huize Jacobs dat ge het doet. En zo bedden u wel nog eens vrije genade in de harten van jongeren en ouderen verheerlijken. Dat uw dierbaar koninkrijk nog werd uitgebreid. Zielen werden toegebracht tot die gemeente die zalig wordt. Ja, ingeënt door een waar geloof in u, o Heer Jezus Christus. Om u, o Christus, met al uw weldaden te leren aannemen. En mocht ge dat volk, dat er geen vreemde van is, dan in deze uren nog weer eens onderwijzen. Dat kon zijn, Heere, tot hun diepe verontmoediging en belijdenis. Ach, Heere, dat zouden we nu moeten zijn. En wat zijn we daar nu dikwijls ver vandaan. Ach, wat is het een voorrecht dat ge het zelf getuigd hebt. Dat ge weet wat voor uw maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed en hoe klein ze zijn van krachten. En dat ze stof van jongs af zijn geweest, hoe vleeselijk ze zijn dikwijls. Ook na ontvangene genade dragen ze dat lichaam der zonde en des doods om, Heer. En die oude mens kan u eenmaal geen vruchten dragen. God verheerlijken, o dat ze bij vernieuwing worden opgewekt, aangemoedigd, om door de kracht van uw, o Christus, te strijden met een vrije en een goede conscientie tegen de zonde en de ongerechtigheden, opdat ze zich mogen openbaren als een afgescheiden volk dat u de Heer toebehoort. Dus boosheid gedaan hier, geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar huisgenoten Gods, Heer. En die dat geworden zijn, zijn juist in deze wereld, voor die wereld, vreemdelingen en bijwoners. Ach, Heer, ik ben een vreemdeling, hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Wil dan genadiglijk ons alle te samen uit uw woord onderwijzen. Bind ons aan uw woord, dat onze gedachten niet verstrooid mogen zijn. Dat we toch niet bezig zijn met allerlei dingen, Heer, behalve met de boodschap die tot ons komt. Want hoe kan dat woord over ons heen gaan? Of het ene oor in en het andere weer uit, Heer? Hoe kan dat zaad vallen langs de weg, waar de vogelen des hemels het wegpikken, of onder de doornen, waar het verstikt wordt, of op steenachtige plaatsen, waar het geen diepte van wortel kan vinden? Doe het eens vallen in een toebereide aarde, opdat het nederwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten dragen van geloof en bekering. Heere, God van alle genade, maak ons christenen die een lidmaat van uw, o Christus, zijn en uw verzalving deelachtig erenamen al te samen. Vorstentitels zijn maar schijn. Er is toch niets zo heerlijks dan een kind van God te zijn. En u neemt gearme, ellendige, verlorene, diepschuldige aan tot uw kinderen. En gij, o dierbare Christus, wilt u in hen verheerlijken als die allerhoogste profeet en die enige hoge priester en die eeuwige koning. Doe het uit genade ook in onze harten. Amen. Zie, geliefden, het was de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, Guido de Bray, die schreef de dag voordat hij opgehangen werd. Deze Guido de Bray is namelijk de 31ste mei van het jaar 1567 te Valenciennes opgehangen. Hij, deze Guido de Bray, mocht een dag tevoren vanuit de gevangenis een laatste brief schrijven, zoals hij zelf schreef aan mijn lieve en dierbare moeder, die met mij in Christus zijt. En in die brief schreef Guido de Bray, mijn dierbare moeder, treur niet, ween niet al te zeer dat uw zoon de marteldood sterven moet en dat ik op aarde u verlaten ga. Integendeel, mijn beminde moeder, mijn zuster in Christus, verblijdt u, want ik ga morgen naar de bruiloft des Lams, om daar eeuwig me te verlustigen in Christus, die me kocht met zijn dierbaar bloed, die me heiligde door zijn dierbare geest en die mij verbonden heeft met de God en Vader van al degenen die hem vrezen. Want, mijn dierbare moeder, door genade mag ik u dit schrijven. Ik heb als een christen geleefd. Nu mag ik ook als een waar christen sterven. Om nu eeuwig in de eeuwige zaligheid met mijn Christus over alle schepselen, dat is ook over mijn beulen en mijn rechters te regeren. Wat een genade, geliefde, als een mens dat zeggen mag, als een mens dat belijden mag, als een christen geleefd, als een christen te sterven, die zal eeuwig overwinnen. Zie wat dit is. We gaan het nu met u overdenken in het antwoord op de 32e vraag uit de 12e zondagsafdeling. Waarom wordt gij een christen genaamd? Wie dus een waar christen is, daar gaat het allereerst om. En wat is een waar christen? Dan staat hier met recht. Die is door het geloof een lidmaat van Christus en zijn zalving deelachtig. En wie dat nu is, wel, die vertoont het beeld van Christus. En Christus was profeet, priester, koning. Zo is dan ook een waar christen, een profeet, opdat ik zijn naam belijde. Een priester, opdat ik mezelf tot een levend dankoffer hem offeren. En een koning, om met een goede en vrije conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel te strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Mogen de Heer zelf door zijn heilige geest dit woord voor uw verstand verklaren en aan uw harten heiligen. Dat we dit woord als een toetssteen mogen hebben en het onszelf afvragen. Ben ik nu een christen? Ik heb de naam. Ben ik het nu? Door genade. Menig hart wordt vaak geslingerd. Leeft in 1000 zorgen, 1000 doden. Als ze dit horen, dan zeggen ze vaak, o God, ben ik het wel. Kom aan. De Heere mocht zelf door zijn heilige geest dan die schuchtere, vreesachtige en van verre staande zielen nog weer eens bemoedigen, als het ware ophalen uit de put van moedeloosheid en hun zielen eens daarin verruimen, dat ze toch mogen weten de begeerte, het uitzien, de innerlijke drang en de waarachtige liefde ligt toch in mijn hart. En die je door genade weten mag. Ach, het zal hem enerzijds weer diep moeten beschamen. Want ook de kerke God zal altijd moeten zeggen, Heere, wie zou ik nu toch moeten wezen? En wie ben ik nu? Wat wordt dan een weldaad, als we nu door het geloof verbonden met Christus, we zijn toch zijn eigendom, en dan zijn we zijn eigendom toch, in het leven en in het sterven, dan bidden onze ziel, o Christus,
heb maar meer en meer gestaltenis in mijn harte, opdat ik des te beter een christen zijn mag. We zingen dan eerst met elkander in de 138ste psalm, het tweede en het derde vers. En intussen gaat gij u een arbeid doen waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Geliefden, te Antiochië werden de discipelen en discipelinnen des Heren voor het eerst christenen genoemd. In het begin van de nieuwtestamentische gemeente noemde men elkander broeders en zusters of discipelen en discipelinnen des Heren. Maar in Efeze, daar werden ze door de heidenen voor het eerst christenen genoemd. Deze naam was bedoeld als een scheldnaam, maar ze hebben deze naam als een erenaam aanvaard. Waarom ze deze discipelen en discipelinnen des Heren christenen noemden? Wel, ze zagen wel dat deze mensen als Christus geleefd had, leefden, althans wilde leven. Ze spraken als een christen. Ze openbaarden zich als een christen. Deze mensen leerden door genade Christus te volgen door bezaaide en onbezaaide wegen. En daarom waren zij inderdaad en in der waarheid christenen. Ze hebben die naam aanvaard, zeiden we, als een erenaam. En sindsdien worden de discipelen en discipelinnen des Heren dan ook christenen genaamd. Dan zegt reeds, en dan zien we dat die naam dan steeds gebruikt wordt, dan zegt koning Agrippa, als Paulus voor hem staat en Paulus vertelt wie hij dient en wie hij vreest, dan zegt koning Agrippa, zwijg nu maar Paulus, want je beweegt me bijna ook om een christen te worden. En het is de apostel Petrus die in zijn brief schrijft: indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. En de apostel Paulus schrijft dat die een levend lidmaat is, en dat schrijft hij dan in zijn eerste brief aan Korinthe, 12e hoofdstuk: wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstbaren, het zij vrijen. Een christen is dus, zo zegt nu het antwoord op de vraag: waarom wordt gij een christen genaamd? Iemand die door het geloof een lidmaat van Christus is en zijn zalving deelachtig. Maar de onderwijzer, praktikaal zoals hij altijd is, komt ook weer vanavond op de man af. Hij vraagt niet: waarom wordt men een christen genaamd? Nee, nee, heel persoonlijk, rechtstreeks op de man af: waarom wordt gij een christen genaamd? En wat zouden we nu op deze vraag moeten zeggen? Wees nu eens heel eerlijk. Ik ben begonnen vanavond met Guido de Bret, die je door genade schrijven, zeggen mocht, die het bewezen had. Waar christen is een lidmaat van Christus. Dat wil even zo goed dit zeggen: waar christen is het eigendom van Christus. En als u die vraag op ons afkomt: waarom wordt gij nu een christen genaamd? Want ach, wie wordt al niet christen geheten? We leven in een tijd dat al wat geen Jood, geen heiden of Mohammedaan is, wordt christen genoemd. Niet waar? Dan zeg je nou: ja, ik ben een christen. Maar staat het niet te vrezen, geliefden, dat duizenden en duizenden en tienmaal tienduizenden wel de naam van christen dragen, maar de daad van het christen zijn verloochenen? Geld niet van duizenden. God weet vanavond of het van u geldt, dit ontzaglijke woord van de koning der kerk: gij hebt de naam dat ge leeft, dat ge een christen zijt, maar ge zijt dood. Want immers, christen, dat worden we niet door geboorte. Christen, dat worden we niet. Ik geef nu maar enkele voorbeelden om het u zo duidelijk mogelijk te mogen verklaren. Christen zijn, dat zijn we ook maar niet zo zonder meer door de heilige doop. Dat zijn we niet door onze belijdenis zonder meer. Dat zijn we niet door ons avondmaalgang zonder meer. Ach, dat kan er alles nog zijn, zonder dat we in waarheid christen zijn. Want immers, het antwoord zegt het ons: een christen behoort Christus toe. En daarom nog eens: waarom wordt gij een christen genaamd? Een christen is dus iemand die is getrokken uit de stad des verderfs en diens voeten zijn gezet door de enge poort der wedergeboorte op de smalle weg die ten leven leidt. Een christen, dat is iemand die heeft en de duivel en de wereld een eigen zondig verfoeilijk bestaan leren afzweren. Een christen is iemand waarin een keuze gewerkt is. Een keuze geboren met een Mozes die bijvoorbeeld beleed dat hij liever met dat volk van God kwalijk wenste behandeld te worden dan voor een tijdige genietingen der wereld. Alle schatten van het Egyptische hof, ze zonken bij Mozes in het niet weg. Maar hij zag de rijkdom die dat volk bezat in der God liever de smaadheid van Christus dan de genietingen der wereld. Dat is een hart, een christen, een christenhart, daar is de keuze in gewerkt. met Rut toen ze daar stond bij de grenspaal tussen Moab en Kanaan. Ach, die Rut, je had niet aan haar moeten vragen, wat is dat nu? Ze had er misschien zelf geen verklaring van kunnen geven. Maar dat lag diep in haar hart. Moeder, houd nu maar op. Uw volk, dat is nu mijn volk geworden. En uw God, dat is mijn God. Wel nu, een christen, een waar christen, worden we dus door wedergeboorte. Door waarachtige bekering. We zijn het niet door geboorte. We zijn geen christen met wat uitwendige godsdienst. Met wat deugden en plichten. Ach, we kunnen misschien ijveren voor allerlei christelijke acties. En het is zo doodgevaarlijk. Duizenden steunen er maar op. Maar we kunnen ijveren in allerlei christelijke acties. En toch geen christen zijn. Omdat we niet zijn zoals de onderwijzer het hier zo treffend naar waarheid op grond van Gods woord zegt. Omdat we dan niet zijn door het geloof een lidmaat van Christus. En alzo zijn zalving deelachtig. We zijn dat immers van nature niet, een lidmaat van Christus. En wat is dat nu? Hoor eens hoe de onderwijzer het zegt in een andere afdeling. Een lidmaat van Christus. Dan zegt hij, door het geloof moeten we Christus worden ingelijfd en dan al de weldaden van Christus aannemen. Hoor u het wel? Wat moet er dus eerst gebeuren met u? Zult ge een christen zijn? Christus ingelijfd worden. Laat ik het ook zo zeggen, dat betekent hetzelfde. In Christus gezet worden. Dat zijn we dus van nature niet. Nee, we zijn van nature wezenlijk vreemdelingen van God en Christus. We staan van nature buiten God en Christus. Dan geldt het van de mens in zijn staat waarin hij leeft, dood in de zonde en in de misdaden, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Een christen moet dus een lidmaat van Christus gemaakt worden. En dan moet hij daardoor Christus zalving deelachtig zijn. Christus zegt het zelf. Als dit gebeurt, dan komt er de nauwste vereniging tussen Christus en tussen de zijnen. De Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En dan vergelijkt hij zijn discipelen bij de vruchtdragende ranken. Alle rank die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Wat een nauwe vereniging ontstaat er dus. Christus is het hoofd. En de zijne zijn de ledematen. Ze vormen tezamen het lichaam. Nu, u kan toch nooit het hoofd zonder het lichaam denken. En u kan toch nooit het lichaam zonder het hoofd denken. Welke nauwe vereniging is er dus tussen Christus en den Christen, die nu een lidmaat van hem is. En nu nog eens, dat moeten we nu gemaakt worden. Hoort hoe de apostel Paulus het schrijft in zijn brief aan de Hebreeën. Dan schrijft hij, en dat Christus door een waar geloof ingelijfd worden. Letterlijk staat het er dan zo, dat Christus door het geloof in uw hart werken. Plaats. Maken. Laten we nu, en daar gaan we vanavond weer ons eigen hart aan toetsen, lieve toehoorders, want anders zal het wat wezen, vind je niet? Als je straks buiten komt en daar zou een Mohammedaan aan jou vragen, wat ben je nou, dan zou je nog zeggen, ik ben een christen, maar is dan wel waarachtig waar? Of als je onder een Toratja kwam, of in een Vendaland, onder die negers of roodhuiden, ze springen er in Adams kostuum rond. En als deze heidenen u zouden vragen aan u, wat zijt ge? Dan zou je nog zeggen, ik ben een christen. Zou dat dan waar zijn? Is dat dan waarachtig zo, dat je een christen zijt? We moeten het dus, zoals de apostel zegt, en zoals Christus het zelf in zijn woord getuigt, Christus moet in ons hart plaats maken. Christus moet in ons hart gestaltenis krijgen. En krijgt Christus nu in mijn hart gestaltenis? Zeg, weet je wat daar de vrucht van is? Dan krijg ik in Christus gestaltenis. En nu ga ik Paulus begrijpen. Als Paulus zegt, ik leef, nog niet meer ik. Maar Christus Jezus leeft in mij. En wat ik leef, dat leef ik. Goede, door het geloof, een lidmaat van Christus. Door het geloof, dat is die tere, geestelijke, mystieke wandgeliefde, die door woord en geest gelegd wordt. En daardoor wordt die ziel nu met Christus verenigd. Mag ik nu eens heel eenvoudig zeggen, op grond van het woord, hoe de Heere dat nu werkt. Want misschien vraagt u, ja maar, hoe gaat dat dan? We zijn van huis uit lid van Adam. Van huis uit wortel ik in mijn bondshoofd Adam. Uit hem leeft de mens van nature. En wat draagt hij nu in zijn bondshoofd Adam? Vruchten des doods. En staat hij buiten Christus. Maar nu Christus ingelijfd worden, ingeënt worden, in Christus ingezet worden. Dat gaat nu, en nu ga ik het maar heel eenvoudig zeggen. En ik wenste dat uw hart vanavond met me meekomt. Als het God van den hemel, als een vrucht van zijn soeverein welbehagen, behaagt om een ziel, een mensenkind, met Christus te verenigen. En Christus wil zich verheerlijken in zulke mens, gaat hij in dat hart voor zichzelf plaatsmaken. Dat doet hij altijd door twee dingen. Door zijn woord en door zijn geest. En hoe geschiet dat nu? Wel, als Christus in dat hart komt wonen. En dat hart met Christus verenigd wordt en ik dus een christen word, omdat ik nu een lid van Christus zelf ben. Een stukje van zijn lichaam. Zie, dan gaat Christus beginnen om door zijn geest heerst uit dat hart alles uit te werken wat eruit moet. En wat zou je nu denken dat er uit dat hart moet? Och, alles wat van ons is. En dat kost dikwijls tranen. Zieletranen worden er geschreid als Christus door zijn woord en zijn geest in het hart gaat plaatsmaken. Want dat hart is een bron wel van zonden en ongerechtigheden. En dan moet uit dat hart niet alleen al wat zondig en al wat ellendig en al wat vloekwaardig is. Maar weet je wat die geest door het woord dan ook uit dat hart gaat werken? Al mijn vrome deugden, al mijn vrome plichten, al mijn eigen gerechtigheid, al mijn eigenzinnigheid, al die vrome deugdelijke werken uit de wet en waarop een ziel heimelijk steunt. Begrijp je wel? Dus nu gaat mijn goddeloosheid eruit en nu gaat mijn vrome deugdenplichten gaan eruit. En nu nog eens, wie mag dit kennen door genade? Ben je daar nog vreemd van? Wat zeg je? Zeg nu toch eens eerlijk en getuig eens in uw hart, jong en oud. Als Gods geest al dus voor Christus plaats maakt en dat hart ontdekt aan zonden en schuld, hoe leert dat hart dan de droefheid naar God kennen? En die droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Want dat kost tranen. Dan worden er zieletranen geschreid. Dat we tegen zulk een goeddoend, barmhartig en liefdevol God gezondigd hebben. Wat worden er dan bittere tranen geschreid. Dat we zulk een verdorven, ellendig en zondig bestaan hebben. Wat leert dat hart schreien naar de gemeenschap des Heren, Heren. om hem te mogen kennen, om hem te mogen bezitten, om in hem gevonden te mogen worden. En zo werkt nu Christus door het geloof zichzelf in dat hart, waardoor ik een christen word. Alweer, lees het nu nog eens met me, dat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. God begon hem af te snijden van Adam. Ja. En hoe gaat hij dus in Christus inzetten? En dat werkt nu die Heilige Geest door het woord, maar in dat hart. En als dan dat hart overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel leren gaat, dan wordt de wereld me de dood. Nu kan ik in de zonde niet leven. Dan wordt de duivel een van zijn grootste vijanden. En hij ontdekt de grootste vijand binnen in zijn eigen hart. Maar let nu op, als dat in der waarheid door Gods geest, door het geloof gewerkt wordt, dan ben ik het zo hartelijk eens met wat Hellenbroek zegt. Het geloof dat de Heere door de Heilige Geest in het hart plant, gaat eerst beginnen te aanvaarden dat hij een verloren zondaar voor God is. Dat moet ik ook nog geloven hoor. Daar moet ik nou geloof voor krijgen om het te geloven dat ik dat nu van nature ben. En als hij dat nu te geloven krijgt, dat hij een zondig schuldig schepsel is, dan versta je wel mijn beste vriend, dan gaat hij zijn best doen om uit die staat uit te komen. Heus wel. Daar kan hij niet meer rustig in leven en dan kan die mens daar niet op voort. Nog eens, dan gaat inderdaad de zonde en de wereld en de duivel hem de dood worden. En als dan door het geloof, nog eens, dat is die geestelijke, tere, mystieke band die gelegd wordt om het hart en die verbonden is met het hart van Christus. Mag ik het nu zo eens zeggen? Want dat is nu geloof hoor. Het geloof verbindt mijn hart met Christus. En nu van Adam afgesneden maakt Christus voor zichzelf in dat hart plaats. En als dan die Christus in dat hart zich gaat openbaren als die allerhoogste profeet. Want nu gaat Christus in mijn hart wonen. Nu word ik een lid van zijn lichaam. Als ik een lid van mijn lichaam, niet waar het hoofd bestuurt dat lichaam. Wel nu dat doet Christus. Als nu Christus het hoofd is en hij maakt mij een lid van zijn lichaam, dan wordt hij mijn allerhoogste profeet. Hij gaat me leren, onderwijzen. Anders gezegd, Christus openbaart zich door het geloof in mijn hart als van God gezonden tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en volkomene verlossing. Nu krijg ik onderwijs van die allerhoogste profeet Christus. Ja, en dan leer ik zingen en dan ligt mijn hart erin. Gods verborgen omgang, vinden zielen daar zijn vrees in woont. En het heilige heim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vree verbond getuigd. Als ik dan met Christus verbonden word, en Christus wordt mijn allerhoogste profeet, die me gaat leren en onderwijzen en leiden, dan ga ik een weinigje verstand krijgen van God en van goddelijke zaken. Wat wordt dan die Christus als mijn profeet mijn alles? Dan wordt hij mijn schuldverzoener. En hij wordt mijn schuldbedekker. Wat wordt dan Christus mij dierbaar in zijn borgtochtelijk lijden en sterven? Naarmate ik meer ontdekt word aan de walgelijkheid van mijn eigen zondig bestaan. Wat wordt die Christus in dat borgtochtelijke lijden, in die staat van vernedering, dan dat hart dierbaar. Die Christus, die zichzelf heeft willen vernederen, die is af willen dalen tot in de diepste diepte, der godsverlating toe. En dat onderwijs krijg ik nu van Christus zelf als die allerhoogste profeet. Hij leidt mij in die staat van zijn vernedering in, geliefde. En nu ga ik Christus enigszins kennen. En wat wordt Christus dan voor dat hart? Wat is hij voor uw hart geworden? Noodzakelijk, dierbaar, algenoegzaam, volkomen, gepast. Ach, dat hart krijgt alles in Christus te zien. Dat wordt een hart dat hunkert naar de gemeenschap met die Christus. O, dan gaat die Christus, als ik nu een lid van hem word, zich in mijn hart openbaren als die enige hoge priester. En wat wordt dat nu rijk, geliefden? Niet alleen dat ik onderwijs van hem krijg, dat hij mij leert in de gangen van zijn koninkrijk, maar dat hij nu ook mijn priester is. Ik behoor immers tot zijn lichaam. He? Elk lid, moet je eens goed bedenken hoor, elk lid van het lichaam van Christus heeft alles in de Christus. Alles. Het wordt een tweede zaak of ik het door het geloof eens omhelzen mag. Daarom hebben we maar veel te bidden. Heere, ik geloof. Kom er ongelovigheid te hulp. Want wij denken wel eens, er moeten extra zaken gaan gebeuren. Daar kan een kleine ziel wel eens zo mee tobben en tegenop zien. Weet je hoe het groeit? Door geloof. Waar zei die dierbare Heer Jezus tegen die discipelen van hem? Ze hadden toch een geloof? Hè? Maar wat zegt hij? Had je nu maar een geloof als een mosterdzaad? Wel, je zou tot die berg zeggen, wordt opgenomen en in de zee geworpen. Daar wilde Christus feitelijk dit mee zeggen. Ach, discipelen, mocht dat geloof nu eens in je werken. Want als het geloof werkzaam is, haalt het de zaken uit Christus naar zich toe. En als dan Christus in mijn hart priester wordt, die priester die voor mij intreedt bij de Vader, voor al mijn zonden en schuld, die priester die wijst op zijn bloed en op zijn doorboorde handen, en dan neemt de Vader een welgevallen in het offer van zijn zoon, en dan kan de Vader die Christus in mijn hart wegschenken, en mag ik door het geloof die geschonken Christus gaan omhelzen als die allerhoogste profeet, maar ook als die enige priester die me dekt met zijn gerechtigheid en met zijn heiligheid. En dan openbaart hij zich ook in mijn hart als die eeuwige koning. En wat doet hij nu in dat hart van een christen als koning? Wel, met zijn genadescepter heerschappij voeren. En weet je wat dat is? Dan ligt de duivel er eens onder. En dan ligt de wereld er eens onder bij me. En dan ligt mijn eigen zondig schuldig vlees er eens onder. Als Christus heerschappij heeft in het hart. Als dat hart nu met Christus door het geloof verbonden wordt. En we het nu inleven. Wat is een waar christen? Een christen wordt zo genaamd omdat hij door het geloof een lidmaat van Christus is en al zo zijn er zalving deelachtig. Gelijk, zo staat er zo treffend, geliefde, het is gelijk de kostelijke zalfolie op het hoofd, neerdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt tot op de zoon van de klederen. Toen Aaron als priester gezalfd werd, werd die kostelijke zalf op zijn hoofd uitgegoten. En dat droop door zijn baard over zijn klederen. Het doortrok zijn klederen tot op de zoom van zijn klederen toe. Een waar christen is een lidmaat van Christus, omdat hij zijn zalving deelachtig is. En Christus is zonder mate met de Heilige Geest gezalfd. En u laat die dierbare Christus als het hoofd die zalving des Geestes druppelen op zijn lichaam, op zijn ledematen. Dat is een kerk. Dat zijn de gelovigen. Dat zijn de ware christenen. En als nu die lieve geest van Christus drupt op hen, geliefde, weet je wat er dan gebeuren gaat? En nu de schoenen van je voeten, want de plaats waar we zijn is heilig land. Als ik nu door de zalving van Christus weten mag een lidmaat van Christus te zijn. Let er nu eens op, ik heb dit beeld wel eens meer gebruikt. Misschien zult het u herinneren en zo ge het niet weet, laat het dan nieuw voor u zijn vanavond. Want ik kan schier geen kostelijker beeld vinden. Dan gaat het net als in een spiegelwinkel. Tegenwoordig zijn er haast geen spiegels meer, dus je hebt ook niet veel spiegelwinkels. Maar als je vroeger in zo'n spiegelwinkel kwam, daar stonden allemaal die grote spiegels. Kwam je nu die winkel binnen, hoe herinner ik me dit als jongen? Je kon niet kijken waar je wilde, rechts, links, voor je, achter je, maar overal zag je je beeld in die spiegels. Een lidmaat van Christus, die de zalving zijns geestes deelachtig is, waar Christus nu het bloed door zijn geest aan de wanden van een zielenhuis toepast. Nu ga ik overal mijn beeld zien in Christus. Verstaat u me wel? Begrijpt u wat ik zeg? Een lid van Christus, dat is een christen. Die is met Christus verenigd. Die is de zalving van Christus deelachtig. En dan doet Christus niets anders dan zichzelf maar in dat hart verheerlijken. En door die geest van Christus ga ik nu mijn beeld weer zien. Herschapen naar het deugdenbeeld desgene die ze geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En als ik dan mijn geest, mijn beeld ga zien in Christus, dan word ik weer hersteld in het ambt waarin ik eens stond in het paradijs. Denk aan zondag 3. Hoe heeft God ons ook geschapen? Hoe? Om als profeten zijn naam te bekennen. Om als priesters ons hem te offeren en te wijden. En om als koningen onder hem heerschappij te voeren. Word ik nu een lidmaat van Christus door het geloof en zijn zalving deelachtig. Dan zie ik mijn beeld, zeide ik. In Christus. En dan word ik in Christus hersteld in dat beeld Gods. Als profeet om zijn naam te bekennen. Als priester om mezelf den Heere te offeren. En om als koning met een vrije en goede consciëntie te strijden tegen de zonde. Daar heb je nu een christen. En die bidden. Heer, let, Heer, der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat me niet van druk verkwijnen. Laten we het zingen, het vierde vers uit 84.
ook een mens nu, die dus een christen is, omdat hij een lidmaat van Christus is, en zijn zalving deelachtig, is nu hersteld in de drie ambten, profeet, priester, koning. Maar nu veel rijker als we het eerst in Adam hadden. Want in Adam konden we uit die ambten vallen. En we zijn er uitgevallen. Maar nu in Christus, in die ambten van profeet, priester en koning hersteld, kunnen we er nooit meer uitvallen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Hersteld in Christus, als lid van zijn lichaam, waarvan Christus het hoofd is. En nu de zalving zijn geestes druipt op zijn lichaam, worden ze zoals hier zo kostelijk staat, weer profeet, opdat ik zijn naam beleiden, geliefde, bekennen, ervoor uitkomen wil het zeggen. Ach, er staat zo, ze zullen mij alle kennen, van de kleinste tot de grootste toe. Want ze worden onderwezen van de hoogste leraar. En op geen hogeschool, hoeveel wetenschap daar ook verkregen wordt, kan iets geleerd worden van deze kennis Gods in Christus. Een door de wereld verachte en door voor dwaas geschoolde gelovige heeft hoger wetenschap dan de wijze voor wie de wereld in het stof buigt, maar die het woord Gods in zijn vermetelheid verwerpt. De wedergeborene heeft verstand van God en goddelijke zaken. En de geest des Heren doet hem immers God kennen in beginsel en zichzelf kennen. De verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. Zij zullen de Heren kennen en vervolgen te kennen. Maar die nu de Heren kennen, en daar heb je nu het ambt aller gelovigen. U leest die uitdrukking in onze tijd nog alles, nietwaar? Het ambt aller gelovigen. Dat wil dus zeggen dat elk christen staat in de drie ambten. Hij moet profeet zijn, opdat hij Gods naam bekennen, erkennen, uitdragen, gelijk de dichter ertoe opwekt, looft de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. En zo de Heere er zelf toe opwekt, een iegelijk die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. O, er is wel genade nodig om dit profetisch ambt waardiglijk te bedienen. Petrus, hij verloochende zijn meester voor een zuur gezicht van een dienstmaagd. En ook wij kunnen dikwijls geen zuur gezicht van een dienstmaagd verdragen voor de zaak van Christus. Ach, we zwijgen dikwijls waar we spreken moeten. We spreken waar zwijgenplicht was. En ook onder Gods kinderen heerst er vaak zoveel schuchterheid en vrezen voor elkander. Dikwijls ten gevolge van de boosheid en de heerschappij en de hoogmoed van anderen, en vanwege twijfelmoedigheid en ongeloof bij velen. O, om uit te komen, als ze van binnen zeggen dat het toch niet oprecht is. Dat men het wel bemerken zal. Dat het maar beter is te zwijgen. Of als dat hoogmoedige eigen ik ons van binnen port en we vrezen dat we Gods eer niet recht bedoelen. Als ze dan van binnen zeggen, en God zal je wel in dat hart van dat kind als een huichelaar openbaren, wat kan het dan dikwijls voor zulke bestreden aangevochtene ziel bang en moeilijk wezen. En toch, ze hebben iets van dat profetische ambt, geliefde, Want als er dan eens vooruit mogen komen, als het dan eens eerlijk mogen beleiden, dat ze toch ter hart als aan God kwijt zijn, dan krijgen ze soms de rijkste vruchten van. Soms kan de Heer dat hart van binnen zo verruimen dat ze geen mens meer zien en dat ze toch mogen vertellen wie en wat God voor er is. Dan mogen ze zijn naam beleiden. Dan mogen ze vertellen zijn wondere leidingen, zijn uitreddingen, zijn besturingen, de gebedsverhoringen. Wat kan dat dikwijls het hart verruimen? Hoe denk ik eens aan dat meisje, wat ik nooit vergeet, die zo vaak op de gezelschappen was der kinderen Gods. En toen zei zijn leraar tegen haar: ach meisje, ik zie je zo vaak, maar ik heb je nog nooit eens horen vertellen wie de Heere voor je is. Toe, ga eens wat zeggen. En toen zei ze: ach, ik heb niets te zeggen. En een vloed van tranen kwam er. En toen zei hij: ach, maar dan kun je het beste maar weggaan, als je dan toch niets te beleiden hebt. Toen zegt ze: dan zal ik wel gaan. En ze nam de knop van de deur in de hand. Maar toen keerde ze zich om. En toen zei ze: één ding weet ik. De liefde, die is in mijn hart uitgestort. Eén ding weet ik. En dat mag ik wel eens zeggen, door alles heen. God heb ik lief. En hoe zei die leraar: mijn kind, je hoort er precies bij. En toen werd het hart gebroken. En ze mocht gaan belijden wie de Heere was. Daar heb je dat profetische ambt van een waar christen. Zo worden ze ook priesters. En dan staat hier dat ik mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Dat wil u natuurlijk niet dit zeggen, dat ze u als priesters een offer de Heere brengen van verzoening. Dat heeft die dierbare Christus, het hoofd van het lichaam, eens en volmaakt gebracht. Maar als er nu staat dat ze in de priesterlijk ambt hem tot een levend dankoffer offeren, dan wil dat dit zeggen. En dan zijn ze op ter plaatse, hoor. Helaas, we zijn er zo weinig. Door onze diepe schaamte en schande moet het beleden worden. Werd het maar weer schuld en smart, opdat het ons weer uitdrijven tot den Heer. Maar hem tot een levend dankoffer offeren, dat is dit. Heeft de Heer gelukkig zelf gezegd wat die offers nu zijn. En weet je wat dat is? Zou je het kunnen zeggen? Uit je eigen offeranden die je wel eens brengen mag. Hè? Maar dan horen we erbij en anders niet. Wel, dat is dit. David heeft het beleden. Gods offers zijn een gebroken hart, een gebroken en een verslagen geest. Dat is het offer wat gij niet zult verachten. Wel, hij nou, die priesters, die kunnen geen beter plekje op de aarde vinden dan in het stof der verwondering voor de koning te buigen. Zo offeren ze zichzelf goden. Wat doen ze als priesters nog meer? Een priester moest niet alleen offeren, maar ook bidden en zegenen. Wel, nu een christen die zichzelf als een levend dankoffer offert, geef dus niet dat gebroken en verslagen hart aan de Heer. Och, dat moet me telkens weergeven. Ik zeg wel eens: Heer, neem het nog eens over van me. En heel het nog weer eens in uw doorboorde priesterlijke hand. Die priesters worden bidders. Wat is ook dat een weldaad, geliefde? Een christen, daar heb je bijvoorbeeld, neem Abraham eens. Wat kon die Abraham een bidder zijn als hij dat pleit voor Sodom en Gomorra? Neem Jozefat, als hij daar in de tempel gaat en hij bidt voor dat volk. Heere, zult gij geen recht oefenen tegen de vijanden, want in ons is geen kracht tegen de grote menigte die tegen ons komt. Wat hebben ze gebeden in Jeruzalem toen Petrus in de gevangenis zat? Ze hebben hem eruit gebeden. Zie, de zulke zijn ook een zegen voor het gezin, voor kerk, staat en maatschappij. Een waar christen is een priester, is dus een bidder die draagt de noden van zijn gezin, van land en volk. Dat zijn de ware voorbidders aan de troon der genade. En wat laten die een zegen na? Want dat is de grootste weldaad. Een enkele bidder onder ons volk, een enkele bidder in een gemeente is zo'n rijke zegen en is zo'n grote weldaad. Want God kan van die biddende priesters en priesteressen niet ontslagen worden. En die beoefenen nu ook het koninklijke ambt, zoals hier zo kostelijk gezegd wordt, dat ze nu met een vrije en een goede conscientie, let wel, die conscientie is wel eens bevlekt. En dan missen we de vrijmoedigheid. En zijn we dikwijls zo ver van onze plaats. Was het een voorrecht dat Christus het hoofd ze toch weer terechtbrengt op zijn tijd en op zijn wijze. Om dan weer met een vrije en een goede conscientie tegen de zonde, de duivel, te strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen te regeren. Waarom wordt gij nu een christen genaamd? Zijt ge nu een lidmaat van Christus en dies zijn zalving deelachtig? God van den hemel, mogen die genade in uw hart werken, zo ge er vreemdeling van zijt. En zo ge vanavond toch zaken uit uw hart en leven hebt horen verkondigen, al is het waar. Daar ligt de liefde, daar ligt de trekking, daar ligt dat uitgaan des harten. Want de Heere namen al te samen, vorstentitels zijn maar schijn. Er is niet zo heerlijk, zo begeerlijks, dan een kind van God te zijn. Bidden uw hart, Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp, opdat Christus meer en meer in mij gestaltenis verkrijgen en ik in Christus vruchten dragen, God verheerlijkend, zielenzaligend, als profeet eerlijk van hem getuigen en spreken, als priester mijn harten wijden en als koning over mijn vijanden regeren. En dat is weggelegd tot in der eeuwigheid. Amen. Liefderijke God, was het een voorrecht inderdaad een christen te mogen zijn. Wij smeken u, wil het ons uit genade maken, zo het slechts schijn bij ons is, opdat we ons niet bedriegen. Maak de zaken waar in onze harten van zalige God, dat we door het geloof met u verenigd, uw zalving deachtig, mogen wandelen in het ambt aller gelovigen. Amen. 14e vers uit 139. wil u nog herinneren aan de collecte voor de kerk die nu aan de uitgangen gehouden wordt. Ontvang mij biddende harten de zegen des Heeren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.